Sinds begin 2020 waren onze windmolens af, waren ze gebouwd. En ze draaien dus nu 3 jaar. Sindsdien hebben we zo'n 7 ton per jaar uitgedeeld in de omgeving aan projecten van derden. Dus niet eigen projecten, maar wel projecten met een duurzame signatuur. Waarvan wij denken, nou, dat bevordert duurzaamheid in de regio. En er was ook een ontwikkelfonds, is er nog steeds, waar ook elk jaar geld in gaat. Om mensen in de directe omgeving ook een stukje, ja, compensatie is niet het goede woord, want de meesten hebben helemaal geen last van het windpark. Maar wel een stukje, ja, tegemoet te komen in de leefomgeving, hè, wat zeker vooraf ervaren wordt als van, nou, mijn leefomgeving wordt helemaal verpest. Wat we natuurlijk in onze ontwikkeling ook wel vaak in de omgeving gehoord hebben. Waar jullie misschien ook bang voor zijn. Sindsdien houden we ook nog heel veel geld over. We hebben in 2021 hebben we een overname ontwikkelproject overgenomen in Over- en Neder-Betuwe. Ook weer zo'n windpark op de grens van 2 gemeentes. Wat overigens nu ook vanwege de normendiscussie ook weer even stil ligt. Dus dit gaat wat minder vlot dan wat we gewend waren. En 2022 hebben we 1,5 miljoen extra verdiend door de hoge stroomprijzen. Die toen eind van dat jaar al begonnen op te lopen. En investeren we dat weer onder andere in een voedselbos en een laadplein, wat we nu ook aan het bouwen zijn. We hebben nog allerlei plannen voor zonnevelden, leveringen aan de omgeving tegen kostprijs, zal ik straks ook nog wat meer over vertellen. En we hebben 1 april de jaarrekening, presenteren we aan de ANV van het afgelopen jaar, waar we 5 miljoen extra verdiend hebben. Dus de hoge prijzen van vorig jaar, die hebben wij dus, omdat we zelf eigenaar zijn van een windpark, ook echt in de zak kunnen houden. Hoewel we in december 500.000 extra belasting aan Jetten hebben moeten betalen vanwege de cap-regeling. Hè? Dus daar moeten wij natuurlijk ook gewoon aan meedoen. Maar het leuke daarvan is dat als wij niet van het begin af aan onze poot stijf hadden gehouden van we willen echt mede-eigenaar zijn, hadden wij nooit geprofiteerd van die hoge stroomprijzen. Terwijl dat niemand had kunnen voorzien. Er is nooit iemand in de ontwikkelfase geweest die zei tegen ons van, ja, het kan zomaar zijn dat ergens in de 20 jaren die stroomprijzen ineens naar 20, 30, 40 cent gaan oplopen. Dat had nooit iemand kunnen verzinnen. Maar doordat we eigenaar waren, konden we daar wel van mee profiteren. Dat is ook mijn pleidooi, waarom je altijd moet zorgen dat je als lokale omgeving mede-eigenaar bent. Dan kun je ook van de onverwachte winst gebruik maken. Kijk, als je alleen obligaties, dat is een andere vorm van financiële participatie, obligaties uitgeeft, die hebben vaak een vaste rente. En dan ligt dus al het, ja, verdienpotentieel, de extra winst die eventueel gemaakt kan worden, blijft gewoon bij de eigenaar van het windpark liggen. Je loopt ook wat minder risico. Dat is het voordeel van obligaties. Ze hebben een vaste rente. Maar bij windmolens kun je de business case heel goed voorspellen, omdat het aan de onderkant wordt beschermd door subsidie in Nederland. Dat is nu nog steeds zo. Dat, de verwachting is dat dat ook nog wel even blijft. Dus dat de business case van een windpark aan de onderkant, hè, dus het als slecht gaat, wordt gegarandeerd door de overheid, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk ook de kritiek op windparken. Hè. Ik ken natuurlijk de genoeg partijen die dan roepen, ja, er moet alleen maar subsidie bij. Het grappige is dat onze wethouder behoorde ook, die er nu is, behoorde ook tot de gemeenteraadsleden die dat toen riep. Ja, er moet alleen maar belasting bij, subsidie bij, daar doe ik niet aan mee. Ondertussen is ze een groot fan van ons geworden, nu ze zelf wethouder is geworden en is heel blij met alle winst die we maken en die we weer in de gemeenschap terugpompen. Dus vandaag heb ik nog met haar om tafel gezeten en hebben een plan gemaakt om de kern Geldermalsen met een warmtenet helemaal te gaan, omheinen zou ik bijna zeggen, een soort ringleiding te leggen om Geldermalsen heen. En wij zijn nu zo'n krachtige partij geworden, lokaal, dat we dat gewoon samen met de gemeente kunnen oppakken. En dus ja, dat is een ook met in gesprek met zo'n wethouder die, ja, ik ken haar al heel lang, toen ze nog in de gemeenteraad zat, ze had tegen ons allebei de windparken gestemd in de tijd als gemeenteraadslid. Maar nu werken we gewoon heel goed samen en is heel blij met ons. Vooral dat we het eigenaarschap lokaal hebben gehouden. Dus dat is heel kort gezegd mijn advies. Ik heb nog wat meer slides om wat meer aspecten te belichten. Maar de kern van mijn verhaal is eigenlijk, als de politiek uiteindelijk besluit om hier windmolens te bouwen, zorg dat je ze zelf bouwt. Hè? Want dat is enorme winst voor de gemeenschap. Dit is ons voedselbos. Vorig jaar zijn we dat begonnen aan te leggen. Is heel grappig, omdat het een heel sociaal project is. Windmolens zijn niet sociaal, dus techniek. Op de ledenvergadering zie je vooral grijze koppen, mannen, beta-achtergrond, natuurkunde, geïnteresseerd. Dat zijn de traditionele achterban van een energiecoöperatie. Het voedselbos trekt hele andere mensen, veel jongere mensen, gezinnen, kinderen, moeders, vrouwen, heel divers. Dus dat is in onze coöperatie ook een superleuke toevoeging. Ja, wat nog even een aantal punten waarom coöperatieve ontwikkeling voordelen biedt. Dat is niet alleen geld, lokale opbrengst gegarandeerd, dat heb ik net al uitgelegd. Maar heel belangrijk in de ontwikkeling was ook dat wij de lokale ogen en oren waren van het project. Dus wij waren laagdrempelig bereikbaar. Ik kwam mensen tegen bij de supermarkt, ik kende mensen van het schoolplein. Ik was zelf de omgevingsmanager, dus ik heb zelf in de zaaltjes en bij de mensen thuis het verhaal heel vaak uitgelegd. Ook alle klachten gekregen en alle bezwaren en zorgen besproken met mensen. En je weet dan wat er speelt, je weet waar het om gaat. En heel vaak blijkt dat mensen wel bang zijn voor een windmolen, maar als je in gesprek gaat, blijken er nog hele andere dingen ook te spelen in het gebied. Bijvoorbeeld dat ze al jaren zelf proberen een vergunning voor een schuurtje te krijgen en dan eigenlijk boos zijn op de gemeente dat die zomaar ineens een vergunning geeft voor een windmolen. Terwijl ze eigenlijk niks tegen die windmolen hebben. Dus als je met mensen in gesprek gaat, blijken de verhalen en ook de weerstand die er wel is, toch heel genuanceerd te liggen. En wij kunnen dat als lokale coöperatie, dat genuanceerde gesprek ook voeren. Dus wij hebben heel weinig last gehad eigenlijk van polarisatie. We zijn heel goed met iedereen in gesprek gebleven. Ja, de discussie. Ik ben vaak gewaarschuwd van straks krijg je een steen door de ruit. Nog steeds vragen mensen dat vaak van, word je niet onwelvoegelijk behandeld? Eigenlijk heb ik maar één keer iets vervelends meegemaakt in die jaren dat ik vooraan de troepen stond binnen de coöperatie. Dat was dat in een van de laatste gemeenteraadsvergaderingen die over ons project ging, een van de tegenstanders op mij ging wijzen en zei, hij doet het alleen maar voor het geld. Dat is eigenlijk het enige moment geweest dat ik echt iets hoorde wat mij raakte. Omdat, het klopt, wij deden het wel voor het geld, maar niet voor mijn geld. Maar voor het geld van de gemeenschap. En dat is echt ook een groot verschil met commerciële ontwikkelaars. Daarom vind ik dat woord commercieel beter. Een commerciële partij heeft aandeelhouders. Die doen het inderdaad alleen voor het geld. Wij doen het voor lokale opbrengst. En voor duurzaamheid. Dat is de echte reden waarom ik het doe. Ondertussen word ik betaald uit het windpark. Word ik goed betaald, maar wel per uur. Het is niet zo dat ik meer verdien omdat ik meer winst weet te realiseren voor de gemeenschap. Wat bij commerciële bedrijven vaak wel het geval is. Dus dat raakte mij echt, maar dat is eigenlijk de enige keer geweest. Geen stenen. Ik heb nog wel eens een keer ongevraagd offertes voor zonnepanelen gekregen. Maar dat vond ik wel ludiek. Dus iemand had gewoon op mijn naam had die offertes gevraagd.
Aanvragen dan.
Aangevraagd. Zo van, jongen, doe nou zonnepanelen in plaats van windmolens. Hè. Nou, dat vond ik gewoon leuk. Daar kon ik wel om lachen. Dat is eigenlijk alles geweest. Ja, transparantie, eerlijkheid. Ik kan niet liegen tegen mijn buren. Ik kan misschien tegen jullie liegen, want ik zie jullie nooit meer. Maar tegen je buren liggen is echt moeilijk. Dat doe je niet. En een coöperatie heeft bovendien een rechtsvorm waarin alles transparant is. Alles is openbaar. Je hoeft ons niet te wobben. Hoe heet dat? Er is een nieuwe naam voor tegenwoordig. Wet Openbaarheid Bestuur. De WOP. Je hoeft niet te woppen. Bij alles staat online, alles is beschikbaar. We hebben ook wel eens iemand die puur uit interesse lid werd bij ons. Om ook op de ALV te mogen komen. En die was helemaal niet voor ons, maar die wou gewoon geïnformeerd zijn. Nou, dat kan gewoon. Hè, alles is openbaar. Dus liegen heeft niet eens zin. Hè, het komt uit. En dat helpt in het vertrouwen wat je uiteindelijk met de omgeving kan bereiken. Hè, daarmee krijg je geen voorstanders voor windmolens die eerst tegen waren. Maar het zorgt ervoor dat je in ieder geval mensen wel het gevoel ook hebben dat ze wel rechtvaardig behandeld worden. En dat maakt heel veel uit voor de sfeer waarin het verloopt. Ja, en dan de techniek. Ik denk, misschien wel een jaar gestudeerd om te snappen hoe de geluidsnorm in Nederland werkt. En het is me gelukt. En ik heb een totaal ander verhaal, zou ik vertellen. Dus ik ga het vanavond niet doen, maar jullie hebben binnenkort ook nog een avond over hinder door geluid. Nou, geluid is gewoon natuurkundig een ongelooflijk ingewikkeld iets. En als je dan techneuten daar een norm voor laat bedenken, nou, dan weet je zeker dat het voor gewone mensen totaal onbegrijpelijk wordt. Dat is in Nederland ook zo. Ik kreeg die vraag de hele tijd. Ja, maar wat ga ik dan horen? Hoe vaak lig ik dan wakker? Wanneer mag ik klagen? Wanneer mag ik niet klagen? Nou, ik snapte dat in het begin ook helemaal niet. Dan kon ik formules gaan vertellen. Maar dat zegt mensen gewoon helemaal niks. Dus dat is ook typisch een eigenschap van coöperaties, dat we ingewikkelde techniek zelf willen begrijpen. En op het moment dat je het zelf begrijpt, kun je het ook andere mensen uitleggen. Dus techniek komt dichterbij daardoor. En elektriciteit is ongelooflijk ingewikkelde techniek. Heel veel mensen willen er ook helemaal niets mee te maken hebben. Je wil gewoon de stekker erin douwen en dan moet het doen. Maar hoe het werkt, dat wil je eigenlijk helemaal niet weten. Nou, dat is ook een voordeel van coöperatieve ontwikkeling. Ja, dit is misschien wel de meest belangrijke. Wij hebben in de gemeenteraad in die periode heel veel contact gehad met verschillende fracties. Wij waren voor de gemeenteraadsleden zelf ook heel bereikbaar. Er was natuurlijk een zoekgebied aangewezen, dus in principe toen wij begonnen was er een meerderheid in de gemeenteraad. Maar daarna ontstaan er allerlei verhalen en ook weerstand en we hadden ook een actiegroep en nou, die vertelde ook niet altijd dingen die helemaal waar waren. En dan moet je dus met elkaar in gesprek. En we hebben dus heel goed contact gehad altijd met de gemeenteraad, waar een aantal gemeenteraadsleden ook lid van de coöperatie. En ook in de gemeenteraad is er dus echt een heel genuanceerde discussie geweest. En heeft er eigenlijk nooit iemand behoefte gehad om onder een verkiezingsissue van te maken. Wat je tegenwoordig in het land vaak ziet, dat partijen het wel handig vinden om tegen windmolens te zijn, want daar kunnen ze stemmen mee winnen. Dat is ik vind dat een hele trieste aanpak. Misschien politiek heel slim, maar ik ben geen politicus. Ik vind het erg zwak om zo'n groot probleem als het klimaatprobleem wat wij hebben te laten bepalen door verkiezingsretoriek. Want dat is wat je dan doet. En we leven gewoon in een heel serieus probleem op dit moment met z'n allen, waar we een oplossing voor moeten vinden. En dat moet je genuanceerd doen, want het is een heel complex probleem. Dus ik was daar heel blij mee dat we door onze directe betrokkenheid bij de gemeenteraad ook altijd die discussie heel genuanceerd hebben kunnen voeren. En het meest grappige vond ik wel dat er was een lokale partij, Dorpsbelangen heet die, die hadden 6 zetels in de gemeenteraad. En ze waren het intern waren ze nogal verdeeld. Dat zie je bij lokale partijen vaak, hè. Dat ze wel wat ze gemeen hebben is lokaal, maar eigenlijk denken ze allemaal best heel verschillend. En die fractievoorzitter, die heeft dan die moet dan de boel bij elkaar halen. En toevallig in 1 gemeenteraadsvergadering is over onze beide windparken gestemd. Dus de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad was echt toeval, gebeurde in dezelfde gemeenteraad. En deze man die stemde tegen het ene park en voor het andere park. Dus ik ging daarna naar hem toe. Ik zei, joh, wat doe je nou? Ik bedoel, wat is er nou verschillend tussen die parken? En toen zei hij gelijk, nee, er is geen verschil. Ze zijn allebei even goed of slecht, maar mijn achterban is verdeeld. Dus ik heb gewoon 1 keer voorgestemd en 1 keer tegen. Ik vond dat heel mooi, hè, eigenlijk. Ik bedoel, ik zou het nooit doen. Ik zou mijn hart volgen en gewoon of 2 keer ja of 2 keer nee stemmen. Maar hij luisterde dus naar zijn achterban en hij stelde zich als een, als een dienaar op aan zijn achterban. Wat ik gewoon goed vond. Maar zo zie je dat ook dit dus een heel belangrijk onderdeel is van die lokale ontwikkeling. Dus dan hoor ik Bart zeggen, van ja, laten we er klaar voor zijn. Heel straks de grote druk weer toeneemt, hè, vanuit Den Haag en vanuit Arnhem. Laten we dan lokaal er klaar voor zijn om datgene wat nou eenmaal nodig is in die hele transitie, om dat vooral hier en zelf te doen. Hè. En jullie hebben nog helemaal geen commerciële partijen die al rechten hebben of klaar zijn. Ja, ze staan waarschijnlijk wel klaar, net als de wethouder. Maar je bent er op tijd bij om het naar je toe te trekken, om het zelf ook echt op te pakken. Ja, en we hebben dus echt zeggenschap over het eindresultaat gehad. Nou moet je daar niet al te veel van voorstellen. Kijk, windmolens zijn gewoon windmolens. Je kunt ze wel groen maken, maar dan blijven het windmolens. Je kunt ze een beetje naar links, een beetje naar rechts zetten, maar dan zie je ze nog steeds overal. Je kunt er wel minder neerzetten, maar ja, dan heb je er ergens anders weer meer nodig. Dus dan is dat ook zijn communicerende vaten. Dus dat echt zeggenschap over het resultaat, dat heeft vooral met je gevoel te maken. Van, heb ik het ook echt zelf gedaan? Heb ik zelf de verantwoordelijkheid genomen als gemeenschap om echt je best te doen om het beste resultaat ervan te maken? Bij zonnevelden is dat een beetje anders. Zonnevelden kun je echt wel iets aan ontwerpen. He, daar kun je nog van zeggen van, ja, daar kun je inpassen, daar kun je groen omheen zetten of juist niet. Of je kunt ze wat breder uit elkaar zetten, dat je er tussendoor kan lopen of juist heel dicht op elkaar zetten. Dat is bij windmolens allemaal veel minder flexibel. En je ziet ze ook gewoon overal. Dus toen ze gebouwd waren, ik schrok eigenlijk zelf een beetje toen ze gebouwd waren. Ik had het misschien voor mezelf een beetje gebagatelliseerd. Maar we gingen in een half jaar tijd hebben we 14 windmolens gebouwd. Nou, je zag ze overal. Gewoon, het maakt niet uit waar je was in de gemeente. Iedereen zag ze. Hè? En dat geeft ook wel weer een goed gevoel. Het gaat dus niet alleen maar om de directe omwonenden. Jullie wonen dan allemaal relatief dichtbij. Maar reken maar in de hele gemeente Oost-Gelre en Winterswijk en hoe heet die andere, Berkeland. Hè? Jullie gaan ze allemaal zien. En dan kun je van alles vinden, mooi of lelijk. Ondertussen is het zo dat mensen eraan gewend zijn bij ons. Ze staan er nu 3 jaar. Ik hoor amper meer iemand die zegt dat ze niet mooi zijn. Er zijn ook mensen die zijn van, fijn als ik ze zie, dan weet ik, ik ben weer bijna thuis. Dus het is ook iets wat gewoon went en wat je normaal gaat vinden in je omgeving. Er zijn ook wat mensen die hinder hebben, maar daar gaan jullie het een andere keer over hebben. Het is zeker zo, dat moet je niet bagatelliseren. De mensen die vlakbij wonen, echt op korte afstand, zeg tot 400-500 meter afstand van de windmolen, die kunnen er echt last van hebben. Het ligt een beetje aan je persoonlijke gesteldheid. Het is persoonlijk hinder hoeveel last je daarvan hebt. Maar je kunt ze dan gewoon goed horen op die afstand. Dus als je daar gevoelig voor bent, kun je er ook echt last van hebben. Maar dat komt op een andere avond aan de orde.
Even nog, hè, want Gerlach vertelt hier bevlogen over. Ja. Ik heb ook even gekeken naar de sheet. Deze sheet heet ook voordelen van coöperatieve ontwikkeling. Ik heb gekeken, er staat geen sheet in van nadelen van coöperatieve ontwikkeling. Dat is natuurlijk logisch. Maar gewoon, ja, wat zijn zaken waar je wel eens juist tegen aangelopen bent doordat je een coöperatie bent? Je hoort ook wel eens van, daardoor moet iedereen meepraten. Kan het heel lang duren? Geldt dat ook? Herken je dat? Of zijn er nog zaken, als je open en transparant en eerlijk bent, dat je zegt van, god, dat merken we wel, ja, dat werkt wel eens tegen ons.
Nou, wat denk ik in het begintijd bij ons best heel lastig was, is dat je nog geen idee hebt hoe je als coöperatie volwassen moet worden. Dat duurt een aantal jaren voordat je dat langzamerhand in de gaten begint te krijgen. Dus in het begin deed ik alles vrijwillig. Ik had een baan bij de hogeschool fulltime, of 90%. En dat was een baan vaak in de avonduren en op zaterdag. Ik gaf les aan deeltijdonderwijs, dus ik was redelijk flexibel. En ik was dus de sjaak in het bestuur. Maar ja, ik had overdag tijd. En alles wat er gebeurt, in ontwikkeling, vergaderingen met gemeenten, alles gebeurt overdag. Dus dat is best heel lastig als coöperatie om je te scholen en mee te gaan in het tempo van zo'n ontwikkelingstraject. Omdat je eigenlijk maar gewoon een vrijwilliger bent. En dus ik denk dat dat wel een nadeel is van een coöperatieve ontwikkeling. Dat je begint eigenlijk met nul kennis, nul handjes, geen organisatie en ook geen geen routine en tijd om het goed aan te pakken. Dat hebben wij gelukkig snel geleerd, maar ik weet, in het land kom ik ook vaker bij coöperatie, ik word vaker gevraagd om te komen helpen, dat ze daar ook echt moeite mee hebben. Dus dat is wel een aandachtspunt. Als je een coöperatieve begint, dan moet je zorgen dat je ook hulp hebt. En in die tijd was er nog weinig hulp. Ondertussen is er veel meer hulp. Ik zie nou, je moet de vinger opsteken, die je ook concreet hulp kan bieden. Misschien moet je je even voorstellen. Oh, je hebt een vraag.
Je zit hier natuurlijk met twee zoekgebieden. Wat zou jij nou voorstellen om in de gemeente gewoon één coöperatie op te richten voor alle zoekgebieden hier? Of zeg je van nou, het is handiger om een coöperatie voor het ene zoekgebied en een coöperatie voor het andere zoekgebied?
Nou, dat vind ik lastig. Ik zie veel modellen in het land. Bij ons lagen ze 5 kilometer uit elkaar en was het allebei gemeente Geldermalsen. Ook aan de rand van de kern Geldermalsen, het grootste dorp van de gemeente. Dus ik kan dat niet zo goed. Ik vind hier de afstanden heel groot. Voor wat ik gewend ben, is dit een enorm wijds gebied. Ik ben ook echt jaloers. Ik denk, nou, 2 zoekgebieden. Ik heb er al 10 gezien toen ik hier naartoe reed. Hè. Dus ruimte zat. Dus ik weet niet precies wat het beste is. Het ligt ook wel een beetje aan de gemeenschapszin die er is. Of er misschien een wat grotere kern in de buurt ligt. Ik denk wel dat het zo is dat je gebied vrij groot moet kiezen. Je moet niet alleen maar je mikken op de direct omwonenden. Want die hebben toch een heel gemengd belang. En dan het belang van windmolens is veel groter dan alleen van de directe omgeving. Je doet dit om het klimaat te redden, zo je wil, of te voldoen aan een bepaalde opgave die je vanuit Den Haag of vanuit de regio hebt gekregen. Het belang is veel groter. Dus je moet ook zorgen dat er een grotere groep mensen bij betrokken is en ook daar het voordeel van kan hebben. En dan weet ik het optimum weet ik niet zo goed. Het zou zomaar kunnen zijn dat je hier kunt zeggen, nou, als ze allebei doorgaan, I&K, rare namen trouwens, zou ik ook nooit verzinnen, om jullie gebieden I&K te noemen. Dat is vast niet historisch bepaald. Ja.
Oké.
Maar het ligt een beetje, denk ik, aan de sociale context waar je dan voor zou moeten kiezen.
Vrijwilligers nodig, bestuur, mensen, handjes, kennis opbouwen. Ja, als je dat nou in tweeën deelt.
Ik woon zelf op 4 kilometer afstand van beide windparken. En wij hebben ons van het begin af aan op de hele gemeente gericht. Dus niet alleen op de omwonenden. Dus. En ik denk echt wel dat je dat nodig hebt. Want anders krijg je een soort buren onder elkaar gevoel. De een is misschien wel voorstander, maar hij leeft ook mee met de andere buurman. En die wil die niet voor het hoofd stoten, want die woont er misschien nog wat dichterbij ook. Dus je krijgt ook je bouwt eigenlijk een soort sociale onveiligheid er direct in om je te beperken tot de directe wonenden. Op het moment dat een park. Ja, bij ons was dat ook zo.
Kun je even de vraag herhalen?
Ja, vraag was, dan moet je dus eigenlijk ook al over de gemeentegrens heen. Dat klopt. Dus ik zeg nu, wij richten ons op de gemeente, maar vroeger was het 2 gemeentes. Die zijn later gefuseerd. Dus dat kan ook nog een oplossing voor jullie zijn. Gaan gewoon fuseren. Maar we hadden vroeger gemeente Geldermalsen en gemeente Neerijnen. En zo heten wij in het begin ook, Burger Windcoöperatie Geldermalsen in de Rijnen. Dus we zijn direct begonnen in 2 gemeentes, omdat die molens op de grens stonden. Ja.
Oké, okay, zag.
Sorry. Mijn naam is Willem Mensink, ik woon in Aalten. Die coöperatie, is die niet vooral heel makkelijk om een grote groep mensen te winnen voor je, zeg maar? Die daar niet echt direct last van hebben, om een kleine groep mensen die er wel last van hebben, ja, als minderheid te beschouwen. Is dat niet een
truc?
Onderdeel?
Nou, volgens mij is dit de truc van de gemeenteraad. Kijk, de gemeenteraad is de democratische afspiegeling van de samenleving. En dus hebben in de gemeenteraad de direct omwonenden altijd maar heel weinig stem. Dus wat jij noemt is de truc van de gemeenteraad. En we noemen dat met z'n allen democratie. Een coöperatie staat hier los van. Is wel in zichzelf democratisch. Maar wij proberen een maatschappelijk probleem op te lossen. Wij hebben gezien 2 problemen die we willen oplossen. En het klopt, dat gebeurt ook heel vaak gemotiveerd door mensen die verder weg wonen van de windmolens. Maar niet uit eigen belang, maar omdat ze het klimaatprobleem willen helpen oplossen. En omdat ze lokale opbrengst willen van het project. En daar zetten ze zich voor in.
Met name Het is een groot promotieverhaal voor het financieel haalbaar hebben en een mooie business case, zoals u het zelf ook noemt, om een grote groep mensen te werven die mee willen doen en die dus ook positief zijn over zo'n windpark.
Ik zou hier ook gestaan hebben als we die opbrengst niet hadden. Dus als die prijs vorig jaar niet zo hoog was geweest, de reden waarom we dit park zijn gaan doen is omdat we duurzame energie willen realiseren op een manier die zo goed mogelijk rekening houdt met de omgeving. Dat zijn de twee doelstellingen van de coöperatie. En of we nou veel geld of weinig geld verdienen, voor mij blijft dat verhaal gewoon overeind.
Dus ja, dat is wel volgens mij de basis van uw verhaal, dat u zegt, ja, dit is gewoon een hele lucratieve zaak, waarbij een ieder winnaar is, zeg maar. En dat is in mijn beleving de optimale manier om het erdoor te krijgen, zeg maar. Dat de groep mensen die er last van heeft, is klein. En als jij mensen laat participeren die er veel minder last van hebben, en een rendement voorspiegelt van 4-10%, dan zeg je, hé, dat is best grappig. Ja. Als dat op 4 kilometer van mijn huis staat, zoals uw huis staat, dan zeg je, ja, ik heb er geen last van. Ik heb de groene gedachten, dus ik ben daar vooral heel erg voor. En ja, ik denk met name dat de gemeenteraad er rekening mee moet houden dat wij een boerengemeenschap zijn. Ik helaas niet meer, dat is een generatie terug. Alleen dat wij boeren echt wel snappen dat wij geregeerd worden door andere mensen, door een menigte die bepalen voor ons wat er precies moet gebeuren. En dat voel ik gewoon, ik maak een vergelijking die niet helemaal 1-op-1 is, maar dat voel ik hier ook wel in. Dat ik zeg, ja, je promo, u bent directeur van iets waarvan u denk ik oprecht vindt van nou, dit vind ik goed en dit is goed voor de wereld en goed voor Nederland. Ik vind het een vehikel om vooral veel zielen te winnen, om een kleine groep mensen die er echt last van heeft, de minderheid te laten zijn.
Ja. Nou, ik kan, er zijn twee redenen waarom ik vind dat het eenzijdig is wat je vertelt. Ten eerste, lokale opbrengst is maar één van...
Anders wordt het discussie, hè? We willen ook, ja? Dat vind ik prima, dat zou dit punt kunnen zijn, maar dan kunnen we dat ook na de pauze doen. Dus ik zou zeggen, geef het nog 1 keer in de beantwoording. Want ik zag die meneer daar ook een vraag over willen. Wat gaat dit ook hierover, meneer, of een ander punt?
Ja. Ik vraag me af of meneer überhaupt geïnformeerd is in de laatste informatieavond door de gemeente, hoe die is gegaan, ook onder de bevolking. In die discussie ontstond er eigenlijk al, of geen tweedeling, maar dan ontstaat er eigenlijk heel makkelijk een tweedeling door dit verhaal, door het commerciële verhaal van investeerders en dergelijke. Ik zeg dus, wat wij de laatste avond hebben geproefd in het algemeen, dat er gewoon meer tweedeling ontstaat in een kleine gemeenschap als hier, sowieso in dit gebied, in dit I-verhaal. Dus ja, daarom vraag ik ook terecht, denk ik, van of u überhaupt bent geïnformeerd over de laatste avond hier in vragen.
Ik denk dat meneer geïnformeerd is ook over de situatie hier, ook met de twee zoekgebieden. Maar ik zie even de wethouder de microfoon ook pakt nu nog eens.
Misschien even goed voor u allen, nu ik er nog ben. Ik snap al uw vragen en al uw zorgen. Discussie hebben wij ook... Gaat dat goed? Het is eigenlijk ook best bijzonder dat wij hier staan. Hè? Want wat ik in het begin al aangaf, het is überhaupt de vraag, afhankelijk van de nieuwe normen, of er überhaupt windmolens kunnen komen. Maar toch hebben wij gemeente het al wel te doen. Want wat wij niet willen is, als er straks normen komen, en wij zijn, ik ga het even heel plat zeggen, ruimtelijk gezien niet de baas in onze eigen gemeente. Dus als de landelijke regelgeving het mogelijk maakt, dan kunnen wij als gemeenteraad zeggen, we willen het niet, maar dan gaan ze er uiteindelijk toch komen. En dat is even van, zeg ik even, de advocaat van de duivel gedachte. En daarom vinden wij in alle facetten dat wij gemeenschappen, inwoners moeten informeren die in de omgeving liggen. En daarbinnen, kunt u dit zien als, misschien vragen we u wel over een drempel te stappen. Stel dat de gemeenteraad toch zegt, het komt er. Hoe kunnen we dan de gemeenschap zo goed mogelijk informeren dat zij daarbinnen dan niet alleen ook de lusten hebben, of sorry, niet alleen de lasten, maar eventueel ook de lusten. Maar zie het alsjeblieft niet als een mooi weershow. Dat willen wij als gemeente echt niet. Hè. Wij gaan ook nog een sessie houden over natuur en milieu. Een sessie over gezondheid, zeg ik even. We hebben bijvoorbeeld in het andere zoekgebied, daar is een discussie dat daar een heel mooi weidevogelgebied zit, wat niet officieel aangemerkt is. En dan ga je terug naar 2005, waar de provincie al gekozen heeft om dat gebied niet aan te wijzen als weidevogelgebied, omdat ze eigenlijk zeggen, wij vinden voor het algemeen belang het belangrijke dat daar windmolens mogen kunnen staan. Dus er lopen allerlei discussies door elkaar. Wat wij willen doen in alle facetten is u informeren. En ja, ik weet dat dit soort onderwerpen leidt tot voorstanders en tegenstanders. We hebben het in het buurtschap Zwolle gezien met zonneparken. En toch heeft de gemeenteraad vanuit algemeen belang besloten, met ook van hogeraf de regelgeving die er is, dat wij niet overal nee op kunnen zeggen.
Telkens commerciële partijen uit te nodigen, want dat heeft ook de vorige avond bewezen, dat dat heel veel vrevel wekt, ook bij de gemeenschap. Kijk, meneer, ik snap meneer ook, en wij zijn ook zeker groendenkend, maar op deze manier krijg je wel, denk ik heel snel, een tweedeling in de gemeenschap, omdat mensen die onder de molen woont of dichtbij, ja, die hebben natuurlijk weerstand. Ondanks de misschien financiële voordelen of participatiedelen.
Misschien om
commerciële partij blijft gewoon.
Mag ik daar nog een vraag voor stellen om een goed antwoord te kunnen geven? Wat verstaat u dan onder commerciële partijen?
Zoals meneer. Meneer heeft ook uit. Ja, meneer schudt met zijn hoofd. Kijk, wij vertelden het verhaal wel heel mooi dat het voor de lokale mensen straks. Maar dat geloof ik niet.
Maar dan kunnen we wellicht daarin, en het is niet om het weg te wuiven, u niet kunnen overtuigen, maar er is wel degelijk een verschil tussen een coöperatie of een BV waar commerciële aandeelhouders met investeerders uit Japan, Denemarken of alle andere in zitten. En binnen de coöperatie wil ook elk lid hetzelfde stemrecht, dus u kunt er allemaal lid van worden en de meerderheid daarin kan inderdaad wat bepalen, maar dat zijn allemaal lokale mensen, inwoners. Dus daarin zit wel degelijk een verschil. En wat wij ook bij volgende avonden wel eens doen, hè, dat is dat wij bedrijven die ook commercieel zijn, maar bijvoorbeeld adviezen geven op gebieden, die vragen wij namens ons als opdracht om onafhankelijk advies te geven in het werkveld waar zij acteren. Maar elke partij die hier komt spreken heeft geen belangen of potentiële belangen in ontwikkelingen wie wellicht in de toekomst nog gaat zijn op dit moment. En zo proberen wij u op alle facetten in ieder geval open en transparant te informeren.
Ik wacht even, ik grijp even in, gewoon qua, even meneer, meneer, even, meneer, meneer, ja, meneer, ja, meneer, ik wilde graag nog één gelegenheid geven om een vraag te stellen, dan wil ik dit gedeelte even afronden. Dat wil ik even zeggen, omdat het verhaal nog verder doorgaat en we daarna nog de pauze hebben en daarna volgens mij ook nog een stuk van Gerlach, als ik het tempo zo meemaak. U had nog één toevoeging hierop, zei u?
Ja, meneer noemt zich molenaar, maar goed, uiteindelijk, als ik het woord molenaar hoor, dan denk ik aan hele andere partijen. En, ja. Maar wat doet zo'n molenaar, ik noem het nog steeds commercieel, wat doet hij dan voor de partijen die onder die molens wonen, die mensen die binnen die 400-500 meter straal?
Oké, dit punt is daar, misschien komt, want
kan ik zeker ook de andere dingen.
Ja. Misschien dat jij het nu over kunt nemen. Deze vraag beantwoorden, of wil je dat zo meteen doen? In die
we zouden eens pauze houden. Hoe laat is het? Jij houdt de tijd bij,
ja,
toch?
Nee, maar ik zou graag het financiële blokje zo meteen nog even hierna willen. Dat zijn nog twee sheets. Maar ik zit even te kijken. Dit gedeelte, deze discussie die we hier hebben, om die af te ronden. Dan die meneer daar nog een laatste gelegenheid te geven om een vraag te stellen.
Herman Troost, ik ben een van de grondeigenaren van het project I. Ja. En we zijn twee keer benaderd door projectontwikkelaars. De eerste die had helemaal geen oog voor de omgeving, de tweede wel. En dat betekent, als zoiets door zou gaan, dan krijgen degenen die er het dichtst bij wonen de hoogste vergoeding en hoe verder je eraf zit, minder.
Ja, dat heeft die projectontwikkelaar, die tweede partij, u aangegeven, geeft u aan.
Ja, ja. Ja. En ik ben de enigste van de grondeigenaren die niet ondertekend heeft en de anderen zijn door het project of het, zeg maar wat ze getekend hebben, monddood gemaakt.
Ja, dus die zijn er eigenlijk op ingestapt en nou, dat geeft jouw achtergrondinformatie, hè, want dat gaf je eerder al aan dat je ook een situatie hebt gehad waar je vervolgens het gesprek moest hebben met die ontwikkelaars, dat het ook lastiger was. Maar dat zou dus hier, mocht het allemaal doorgaan, ook de situatie dan zijn, denk ik. Ja. Oké, ik wil graag dit gedeelte even afronden, want ik heb de sheets allemaal gezien en er zitten nog een flink aantal achter die ook laten zien van wat de wethouder spreekt ook over de lasten en de lusten en ook dat financiële aspect. Als je een coöperatie bent, Dan heb je daar gezamenlijk zeggenschap over en kun je kijken wat het oplevert. Dat heb je verder uitgewerkt. En dat gedeelte lijkt me goed om dat nog even te laten zien voor de pauze. Er zijn volgens mij nog twee sheets.
Nog een toevoeging?
Ja?
Nog één vraag aan de wethouder. In 2018 hebben 8 Achterhoekse gemeenten een convenant gesloten dat 50% van het geld in de omgeving moest blijven. Is dat nog steeds van kracht?
Het geluid gaat even aan. Ja. De 5%, is die nog steeds van kracht, vraagt meneer?
Nou ja, het convenant heeft in die zin geen waarde, want het moet in ons beleid gaan landen. En daarin zijn in de pas op de plaats die onze gemeenteraad heeft meegegeven, hebben gezegd, als we naar nieuw beleid gaan, praten we tegenwoordig al. Bij onze raad zegt eigenlijk, wij willen dat u beleid gaat maken waar de meerderheid van het eigendom ook financieel lokaal belegd is. Dus dat is de laatste denkrichting die onze raad heeft meegegeven. Nou ja, hoe uiteindelijk het beleid gaat uitzien, zover zijn we überhaupt nog niet. Hè. Maar dat zijn de laatste inzichten die onze raad daarin heeft meegegeven.
Oké, hebben we die gehad? Goede vragen trouwens en terecht ook dat u ze stelt. En volgens mij ook in dit gedeelte dat we het rekening geven en ruimte geven. Laat even zien van die paar financiële uitwerkingen die je hebt gedaan.
Ik heb het net kort al wel samengevat, maar hier staat het nog wat verder uitgewerkt. En dat geeft hopelijk antwoord op de vraagsteller van bent u nou commercieel of niet. Wat wij op dit moment doen is de investerende leden, dus dat zijn de leden uit de omgeving die geld ingelegd hebben in de bouw van het park, krijgen 10% rente. Iedereen kon daaraan meedoen, op dit moment niet meer. Dat is alleen bij de bouw van de windmolens is dat geld nodig. Daarnaast wordt er €40.000 per jaar in het omgevingsfonds gestort. Dat is bedoeld voor leefbaarheidsprojecten in de directe omgeving, in een straal van 3,5 kilometer rondom de beide parken. Dat is een vergoeding van 50 cent per megawattuur. Daar gaan wij niet zelf over hoe dat besteed wordt. Dus een aparte stichting is opgericht waar mensen uit de buurt zich voor konden melden om in een commissie of in het bestuur te zitten. Daar zitten dus mensen uit het gebied die aanvragen krijgen uit het gebied om dit geld te besteden. Daarnaast hebben wij een eigen pot geld met wel een onafhankelijke commissie die het bestuur daarover adviseert, van €600.000 per jaar voor duurzame projecten in de regio. Dus dat is ruimer. Het eerste jaar hadden we alleen gemeente West-Betuwe, maar toen hadden we nog maar €300.000 te besteden. Nu is het €600.000. Wij besteden dat. De leden hebben dat samen bepaald, hoe we dat geld besteden. Vooral aan innovatie. Dus we willen daarmee eigenlijk de energietransitie proberen te versnellen. Dus de meest innovatieve projecten die wij in de regio vinden en die een aanvraag doen, die worden gehonoreerd. Dat is nu vorig jaar ook goed gelukt. En dit jaar is er weer €600.000 in de pot. We verkopen stroom onder de naam Betustroom. We hebben vorig jaar, toen die prijzen zo hoog werden, hebben we tegen onze eigen klanten gezegd van nou, jij betaalt maximaal 15 cent per kilowattuur. Dus alles wat jij want we doen dat samen met GreenChoice, alles wat je op de eindafrekening van GreenChoice boven de 15 cent betaalt, krijg je van de coöperatie terug. Dus het is een beetje een lompe regeling, maar dat is eigenlijk de cap van de minister, hè, maar dan een jaartje eerder. Daar komen we niet mee uit. Het is een nog niet slim genoeg bedacht concept, dus we moeten dat verbeteren. Maar we vonden dat we vanuit onze hoge winst iets terug moesten doen aan de mensen die zagen dat hun stroomrekening ging ontploffen. Helaas konden we niet ook de gasrekening afdempen, want als we dat hadden gedaan, dan zou dat echt heel veel geld gekost hebben. We zijn nog niet groot genoeg om Poetin te compenseren, zeg maar. Dat lukt nog niet. Daarnaast hadden we dus in 21 1,5 miljoen over, vorig jaar 5 miljoen over, waar we zelf nieuwe bedrijvigheid en projecten voor gaan doen in de gemeenschap. Dus wij gaan het stroombedrijf, wat nu Betustroom heet, gaan we verder uitbreiden. We gaan een warmtebedrijf starten, wat warmte tegen kostprijs via warmtenetten aan huizen kan gaan leveren. We zijn dus een laadpijn begonnen voor de bouw. We zijn bezig met een project om elke auto, elke kern een deelauto, elektrische deelauto neer te zetten. Omdat ook bij ons, zal bij jullie ook zo zijn, het openbaar vervoer bijzonder slecht is in het buitengebied. Maar er zijn
dus,
toch...
dus begrijp ik het dan goed, Gerlach, dat de opbrengsten die het genereert, dat dan de coöperatie, dus de leden als geheel ook, gezamenlijk kunnen kijken
van wat doen we met
waar
het
willen
geld?
We het investeren.
Klopt.
En het verschil is met projectontwikkelaars, en het heeft niet goed of fout te zijn, maar het verschil met projectontwikkelaars is dat die het ook uitnutten, die ontvangen geld daarvoor, en dat is gewoon van hun en dan kunnen ze mee doen wat het is.
Precies.
Dus je hoeft verder niet opnieuw ergens een investering te zoeken of andere zaken mee te doen of lokaal mee te doen. Ja. Ik zeg dus niet van dat het ene beter is dan het andere. Gerlach is wel van de kant van de coöperatie om het dus gezamenlijk met partijen te doen. Maar dat is toch globaal het verschil tussen een coöperatie en een ontwikkelaar als partij.
Klopt. Klopt? We hebben nog steeds een bestuur wat dat...
Ja, even een vraag. Ja.
Is er ook een grote commerciële partij toch?
Dat klopt. Dus van de 14 windmolens en 7 windmolens zijn van een commerciële partij gebleven. 5 daarvan zijn een eigendom van een Japans energiebedrijf. Die winst gaat dus naar Japan, die ze daar ook maken. 2 andere windmolens zijn van Pure Energie, een bedrijf in Enschede. Dat is ook gewoon een commercieel bedrijf. Dus de winst die zij maken gaat naar Enschede.
Ja. Dus er is een bepaalde onderverdeling gemaakt van die 14 windturbines. Die
ik had ze liever alle 14 gehad, uiteraard.
Ja.
Het streven van, ook hier in deze regio met het convenant, is dus om minstens 50% van het eigendom bij de lokale burgers te leggen. En onze burgers krijgen dat geld dus niet allemaal uitgekeerd, maar dat is een keus van de leden zelf. Dus we hebben op dit moment 1200 leden. Iedereen die bij ons lid wordt, kan meepraten over de bestemming van het geld. En niemand zegt, geef dat geld maar aan mij. Iedereen vindt het dus goed dat we dat juist aan armoedebestrijding of aan innovatie besteden. Hè? Dus dat vind ik ook grappig, dat als je dan in zo'n vereniging zit, die op zich gewoon democratisch bestuurd wordt, waar alle leden één stem hebben, dan blijkt dat mensen helemaal niet zo egoïstisch zijn, maar ook dat ze graag vooruitgang willen. Ja. Maar wel vooruitgang die je samen beslist, waar je samen over de centen gaat, waar je ook rekening houdt met hinder. Kijk, er zijn heel veel dingen waar we last van hebben. Hè? Ik heb last van snelwegen, moet ik zeggen. Ik heb ook last van treinen, van lawaai. Dat zijn allemaal dingen die we wel nuttig vinden met elkaar. En binnen een bepaalde grens vinden we die hinder acceptabel. Hè? Dus dat geldt ook voor windparken. We moeten windparken zo maken dat de hinder die er is, acceptabel is. Ik heb op dit moment 1 omwonende die echt last heeft van onze windmolen in de zin van dat hij slecht slaapt, dat hij zegt dat hij hoofdpijn heeft, dat hij chronisch vermoeid is. Wat we met die man aan het doen zijn, is nu met een bouwkundige en een architect kijken van hoe kunnen we zijn huis verbeteren. Hij heeft het probleem dat zijn vrouw wil met het raam open slapen, terwijl hij, en zij hoort niks. Hij heeft last van het geluid en zou dus het raam graag dicht willen. Nou, je komt dus in een heel privé probleem terecht, wat wij nu samen proberen op te lossen. En wij gaan niet alles, maar we hebben gezegd, we willen rustig €10.000 betalen aan die verbeteringen van jouw huis. Want je bent uiteindelijk maar 1 iemand op zo'n heel groot project wat echt last heeft. Dus dat proberen we samen op te lossen. Dus dat is ook een antwoord op jouw vraag van, wat doe je dan voor die mensen die eronder wonen? Het zijn echt heel weinig mensen die echt hinder hebben van de windmolen in de praktijk.
Maar je geeft eigenlijk
maar
aan
je probeert
van,
ze wel te helpen.
Precies. Ik zit ook even te kijken. We gaan nu even pauze houden. Maar het is ook het gesprek wat je in ieder geval met die partij, met die bewoner dan aangaat.
Ja.
Gerlach doet het ook vanuit een bepaalde drijfveer. Dat mag ook gewoon duidelijk zijn. Hè? Want ik hoor ook zo van, u bent voor. En u, dat is inderdaad zo. Maar tegelijkertijd is ook een kans voor u om u te laten informeren. Hoe kan dat dan werken? Hoe kan dat dan wel werken? En wat zijn de plussen en de minnen? Even kijken.
Even pauze, toch?
Even, precies. We gaan nu even ik slaap ook graag met het raam open trouwens. Maar dus dan gaan we wel heel erg de diepte in. Laten we nu even een pauze houden van ongeveer 10 minuten. Er is thee, koffie en fris, als u wil. Heb ik begrepen. Dus als u daar even gebruik van wilt maken, dan is dit het moment. En dan stel ik voor dat we kijken dat we in ieder geval om 9:30 het weer vervolgen. En dan krijgen we het tweede gedeelte van... de inleiding van Gerlach. Dank u wel voor tot zover.